De hemelse Vader, we hebben zo de Heilige Geest nodig om de diepe woorden te verstaan die we nu straks gaan lezen uit 2 Korinthe 5. We bidden dat u door de Heilige Geest deze woorden voor het eerst of opnieuw tot een levende werkelijkheid maakt. Dat we gaan zien wat het betekent om in Christus een nieuwe schepping te zijn. Dat al het oude voorbij gegaan is, dat alles nieuw is geworden. U weet waar we geestelijk staan. U weet of we in Christus zijn of buiten Christus. We bidden, Heere, dat u door de Heilige Geest vanmorgen deze dienst zal werken. Dat u mij vrijmoedigheid zal geven om te spreken, maar ons ook open harten zal geven om te luisteren. En we zeggen met de kleine jonge Samuel, spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd luistert. Amen. 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, dat is een conclusie, daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nou, bij de voorbereiding las ik een preek van een puritein, van Robert Murray McShane. En die zegt over die uitdrukkingen in Christus en over een nieuwe schepping. Hij zegt, deze twee uitdrukkingen in de tekst zijn als de schachten en toegangen tot twee onuitputtelijke mijnen van goddelijke wijsheid, waardoor Gods kinderen afdalen om schatten voor de ziel te verzamelen, schatten waarbij diamant zijn glans en goud zijn edele karakter verliest. Dus we gaan vanmorgen als het ware een mijn naar binnen, twee mijnen naar binnen, en we gaan zien hoe rijk het is, hoe heerlijk het is om in Christus te zijn en een nieuwe schepping te zijn. En ik geef vanmorgen de samenvatting van de preek in één zin. Daar begin ik mee. De doop als zichtbaar teken van onze adoptie en radicale transformatie tot een nieuwe schepping in Christus. Daar gaat het vanmorgen over. De doop, we gaan straks met elkaar naar de rivier toe. En daar worden broeders en zusters, die worden daar ondergedompeld. Die doop is een zichtbaar teken van hun geestelijke adoptie en van hun radicale transformatie tot een nieuwe schepping in Christus. Stel je nou eens voor dat jij in de huid zou kruipen van Willem Holleder of van Ridwan Taghi. En je hebt verschillende moorden op je geweten. Je zit opgesloten in het EBI, in die beveiligde inrichting en vucht, en je weet dat je nooit meer vrijkomt. Ik heb er wel eens voor een ogenblik over nagedacht, dat je zegt van oké, stel je nou voor dat ik een serie moordenaar zou zijn en ik zou weten dat ik de doodstraf krijg. Je weet niet wanneer, maar je zit opgesloten en je komt nooit meer vrij. Je kan niet meer bewegen zoals je wil. En in het geval van deze twee mannen, ze hebben ook bijna niemand, met niemand contact. Dus je zit eigenlijk voor de rest van je leven bijna opgesloten met jezelf. Maar wat gebeurt er? Je bent schuldig bevonden. Je hebt je straf gekregen. Alle aanklachten die zijn ingediend, die berusten op waarheid. Daarvan heeft de rechter gezegd, het is echt gebeurd. Maar nou komt er op een dag de gevangenisdirecteur, die komt naar je toe en die zegt, ik heb heel groot nieuws voor jou. Koning Willem-Alexander heeft jou gratie verleend. Je bent vrijgesproken en de deur die staat voor je open. Maar er komt nog groter nieuws bovenop. Hij heeft je ook geadopteerd tot zijn zoon. En je mag vanaf nu, mag je intrek nemen in Paleis Huis Den Bosch. En je mag zijn familienaam gaan dragen van Oranje Nassau. En je wordt vanaf nu een mede-erfgenaam van zijn nalatenschap. De paleis en de miljoenen die staan jou ter beschikking. Ja, maar Wat? Dat is toch niet te begrijpen? Dat kan toch niet? Ja, en toch is het waar. De koning die heeft het gezegd. Hij heeft je tot zijn zoon geadopteerd. Nou, dit is in wezen wat God doet met een zondaar die tot levend geloof komt. Die zijn vertrouwen is gaan stellen op het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. Op datzelfde ogenblik word je aangenomen tot zijn zoon en of tot zijn dochter. Er staat in Efeze 1, je bent als zijn kind aangenomen. Adoptio, dat betekent in het Latijn iemand opnemen als familie door een bewuste keuze. God heeft jou uitgekozen om zijn zoon, zijn dochter te worden. We noemen dat wel geestelijke adoptie. Dat is eigenlijk de andere kant van de medaille van rechtvaardiging. Als je, en ik weet niet of je dat al gedaan hebt in je leven, maar als je tot levend geloof komt, je neemt Christus aan als jouw redder en zaligmaker, dan word je op datzelfde ogenblik gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf. Dat is een hele juridische term. Maar het heeft ook een relationele kant. Je wordt op datzelfde ogenblik word je een kind van je hemelse vader. Je krijgt een persoonlijke, intieme relatie met God. En hij wordt jouw Abba, jouw vader. De liefde die je hart wordt uitgestort betekent geen vrees en geen angst meer voor God als rechter. Maar hij wordt je redder. Hij wordt je vader. En je wordt opgenomen in zijn huisgezin. Weggerukt uit de macht van de duisternis, uit de macht van Satan, word je overgezet in het koninkrijk van zijn liefde en je wordt onderdeel, je wordt deel van Gods huisgezin, van Gods familie. Waar je elkaar mag leren kennen als broers en zussen in de Heer Jezus Christus. Dus, door geestelijke adoptie, wordt jouw situatie compleet veranderd. In de tweede plaats betekent adoptie niet alleen dat je een persoonlijke relatie met God krijgt, maar ook dat je een erfenis ontvangt. Een erfenis, een hemelse erfenis, die hier op aarde al enigszins je deel wordt. En die gaat de Heilige Geest, het is als het ware een groot cadeau, de Heilige Geest gaat voor je dat uitpakken. En de verwondering wordt eigenlijk steeds groter. Dat is eigenlijk een levenslang proces. Dat je gaat zien wat je in Christus hebt ontvangen. Nou, een van die geestelijke zegeningen van adoptie is dat je een nieuwe schepping wordt. En daar willen we vanmorgen even wat dieper op inzoomen. Want de vraag rijst natuurlijk, hoe zou koning Willem-Alexander een seriemoordenaar, een moordenaar aan kunnen nemen als zijn zoon? Het hart, de gezindheid is toch niet van zo'n persoon veranderd. Daarom kan hij toch niet deel worden van die familie. Als hij toch nu nog, als Ridwan Taghi nog steeds bezig is om na te denken hoe hij vrij kan komen uit die gevangenis en kan ontvluchten. Dat betekent toch dat zijn hart nog niet is veranderd. Nou, dat kan nou geestelijk wel. Dat doet God door een nieuwe geboorte. Door je nieuwe schepping te worden. Als wij van nature vijanden van God zijn, onze eigen gang gaan. Als we ons eigen leventje leven, ten diepste luisteren naar wat de duivel ons influistert, de tegenstander van God, dan kan God ons wel aannemen als zijn kinderen, omdat hij ons nieuw maakt. Hij geeft ons een nieuwe identiteit. Hij verandert ons hart. Hij vernieuwt ons hart. Hij geeft ons een nieuwe geest. En Paulus legt dat uit hier in dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Paulus, ik kan niet te veel over de context zeggen vanwege de tijd die ons daarin ontbreekt. Maar Paulus die gaat aan de gemeente van Korinthe weer uitleggen wat het evangelie inhoudt. De blijde boodschap. En dan staat er in boven vers 11 staat er dan de bediening van de verzoening. Dat is een heerlijke taak van een voorganger, van een evangelist. Van iemand die het woord mag brengen. Hij is een bedienaar van de verzoening. En Paulus die zegt, ik heb de schrik in mijn benen, ik weet dat er een oordeel komt, dat we eenmaal allemaal rekenschap moeten afleggen. En hij zegt, als ik aan dat oordeel denk wat eenmaal komen gaat, dan geeft dat vrees in mijn lichaam. Hij zegt in vers 11, nu wij dus deze vrees voor de Here kennen, bewegen wij de mensen tot geloof. Als je werkelijk nadenkt over het feit dat er een oordeelsdag komt, en dat de Schepper die jou en mij gemaakt hebben, dat wij oog in oog met hem zullen staan, en dat wij rekenschap moeten afleggen over alles wat we gedaan hebben en gezegd hebben, Paulus zegt, dan geeft dat bij mij vrees, dan geeft dat mij schrik, omdat ik weet dat mensen dan God niet eerlijk in de ogen kunnen kijken. Maar hij was door God in zijn hart gegrepen. En daarom zegt hij in vers 14, niet alleen de vrees die beweegt mij, maar ook de liefde van Christus dringt mij. Hij wist dat zijn zonden vergeven waren. En die twee, die zorgden ervoor dat hij een appel deed op de harten van de mens. Als je vanmorgen hier bent gekomen en je hebt nog steeds geen relatie met God, dan gaan alle stoplichten eigenlijk op rood. En dan wil ik je echt oproepen om te zeggen, zorg dat je aan de goede kant staat als Jezus terugkomt. Want er komt een dag dat we voor die rechterstoel staan in vers 10. En dat we vergelding zullen ontvangen voor wat wij gedaan hebben in ons lichaam, het zij goed, het zij kwaad. En daarom roep ik je vanmorgen op, zorg dat je deze Jezus leert kennen. Ga de Bijbel lezen. Ga bidden om de Heilige Geest. Ja, de liefde van de Heer Jezus, die dringt ons om te zeggen, zorg dat je leven met God in orde gemaakt is. Nou, als we dat doen, hè, als we tot geloof komen, dan geloven wij, vers 15, dat er één is die voor alle gestorven is. Op Golgotha is de Heer Jezus voor ons tot zonde gemaakt. Hè? Daar staat in vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft. Jezus die zonder zonde was. Als het onbevlekte lam. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus wij geloven dat de Heer Jezus de zondeschuld van de wereld op zich heeft genomen. En dat hij die zonde van de wereld heeft weggedragen. Opdat wij gerechtigheid van God zouden worden in hem. Zodat wij weer recht tegenover God komen te staan. Nou, als we dat geloven. Als die boodschap een werkelijkheid wordt. Dan gaan we geloven dat er één is geweest die voor allen gestorven is. Nou, geloof je dat? Nou, dan heeft dat ook een consequentie. Dan staat er, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. En dat gaan we straks zien. De dopelingen die belijden als ze onder water gaan, ik wil niet meer mijn oude leven leven. Ik ben nu door het geloof verbonden met de Heer Jezus die is opgestaan uit de dood. En ik wil niet meer leven voor mezelf. Ik wil mijn hele leven aan hem wijden en zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan komt Paulus in vers 17 tot die conclusie. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wat betekent dat? Nou, in Christus betekent, je komt in een intieme persoonlijke relatie met God. Hè? Een intieme liefdesverhouding. Sommigen van ons zijn misschien wel opgevoed, hè, met het woord gemeenschap met de Heer. Hè? Je komt in een persoonlijke gemeenschapsrelatie met God. En die nieuwe schepping die duidt op een radicale transformatie. Nou, waar begint dat mee, die radicale transformatie? Nou, in de eerste plaats begint dat met een nieuwe identiteit. Ik had vanmorgen nog even gekeken of ik van die post-it kaartjes kon vinden, van die gele stickerkaartjes, hè, waar je soms even op kan zetten, niet vergeten. Ik kon ze niet vinden, dus ik wil jullie even meenemen. Stel je voor dat ik jullie vanmorgen allemaal zo'n post-it kaartje zou geven. Ik zou er 3 geven. En ik zou tegen jullie zeggen, schrijf 5 woorden op die onwaar zijn over jezelf, of negatieve woorden die anderen over jou gezegd hebben en die je bent gaan geloven. Wat zou je dan opschrijven? Hoe kijk je naar jezelf? Hoe keek je vroeger naar jezelf? Nou, ik ben waardeloos. Ik kan niks. Ik ben een ADHD'er. Ik ben... Vult het eens in? Hoe keek je naar jezelf? Negatieve woorden die onwaar zijn. Hoe keken anderen naar jou? Wat heb je altijd gehoord toen je jong was? Nou ja, zo kunnen we helemaal vol zitten. Ik ben autist. Ik heb Asperger. Ik ben... Nou, vandaag zijn er heel veel labels en naamkaartjes. Maar is dat waar? Als je tot geloof komt. Is dat jouw nieuwe identiteit? Nee, Paulus zegt onze nieuwe identiteit in Adam, die is altijd verdwenen. Het is dood. Ik ben nu een nieuwe schepping. Ik ga nu door het geloof aanvaarden wat God over mij zegt. Ja, maar zeg je, betekent dat dan dat je die kenmerken die je kan hebben, dat je heel erg, hè, nou ja, druk bent, dat je dan helemaal geen last meer hebt van ADHD? Dat je dan helemaal niet meer te maken hebt met die kenmerken van labels die zijn opgeplakt of die je gegeven zijn? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dit, het is niet meer je première, het is niet meer je definitieve identiteit. Het gaat er nu over dat het nieuwe gekomen is en in Christus gaat het erover wat zegt God van jou. En God zegt, als jij mijn zoon, de Jezus, hebt liefgekregen, dan ben je mijn geliefde zoon en dochter. Ik heb jou geadopteerd. En ik wil dat je daarvan uit gaat leven. Je hebt een hele nieuwe relatie gekregen ten aanzien van God en de Jezus. Van een vijand ben je zijn vriend geworden. En deze identiteit is meer dan een label. Het is je ware zijn. Dus als we daaruit gaan leven, betekent dat wel dat wij nog te maken hebben met de gebrokenheid van het lichaam en misschien ook van een verwonde psyche. En natuurlijk moeten ook de dingen in ons leven op zijn plek vallen, maar wij gaan de Heilige Geest vertrouwen, zodat ik niet meer vanuit die oude identiteit leef, maar dat ik nu als een nieuwe identiteit met Christus opgestaan ga leven vanuit het feit dat ik door God geaccepteerd ben. Aanvaard ben. En hoe kan dat? Dat kan alleen omdat God mij een nieuw hart hebt gegeven. Van een stenen hart, van een onverschillig hart, van een zondig hart, heb ik een nieuw hart, een nieuwe geest gekregen, nieuwe verlangens gekregen. En dat beleiden de dopelingen als ze straks ondergaan in het watergraf. Ik wil leven tot zijn eer. Nou, ik wil het even duidelijk maken voor sommigen die het misschien moeilijk vinden, maar even over de radicaliteit van die nieuwe geboorte, van het stenen hart en vlezen hart. Ik gebruik altijd het voorbeeld van een boerderij. Het stenen, voordat je op een boerderij bent en nou ja, daar heb je zo'n biologisch varken wat nog heerlijk in de modderpoel mag rond zwemmen, om het zo maar te zeggen. Maar dat lekker in die modder mag liggen. Nou, stel je voor dat we dat varken meenemen en we nemen mee naar de hoge drukspuit en we spuiten een brandschoon. Wat gebeurt er? Dat varken spuiten we. Elk modderspetje wordt er afgespoten. En dan laten we het varken los. Wat doet dat varken? Dat zet het op een drafje en dat gaat weer zo snel mogelijk terug naar de modderpoel. Waarom? Dat is, zo heeft God dat beestje gemaakt. Dat is zijn natuur. Dat is zijn DNA. Maar nu gaan we naar diezelfde boerderij en nemen we een mooie lapjeskat, een mooie poes. En die poes die nemen we mee naar de modderpoel en die gooien we in de modderpoel en we douwen hem kopje onder. En dan laten we die poes los. Wat doet die poes? Die snelt eruit, hè? Die rent naar de hooiberg, die gaat op een plekje zitten en die gaat net zo lang dat vachtje loos schoonlikken met zijn tongetje totdat de laatste modderspet weg is. Waarom? Het is de natuur van die poes. Hè? Zo heeft God dat beestje gemaakt. En nou ga ik het geestelijk toepassen. Wat gebeurt er als je de Heer Jezus aanneemt als je redder en zaligmaker? Nou, dan is daar een nieuwe geboorte. En ik zeg het even plat vanmorgen, maar van een varkensnatuur, wat de zonde wil dienen, wat in de modder van de zonde wil wentelen, word ik veranderd, word ik vernieuwd met een poesennatuur die rein, heilig, schoon voor God wil leven. Ik zeg daarmee niet dat dat allemaal op één dag gebeurt. Dat wil zeggen, die wedergeboorte is wel een moment, maar die bekering die erop volgt, en dat zal je ook vanmorgen in de getuigenis horen, die bekering dat is een proces waarin je steeds minder als een varken de zonde wil dienen, maar steeds meer als een poes als het ware de dingen van Jezus wil gaan doen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar God heeft zijn geest in je binnenste gegeven om je van zonde te overtuigen, om altijd weer de genade te zien, hè, als je een fout hebt gemaakt, als je in de booby trap van een verslaving opnieuw bent gevallen, dat je terug mag keren bij je vader, want je bent zijn geliefde zoon en dochter. Je mag je zonde belijden, maar je mag opnieuw opstaan en leven tot zijn eer. Nou, een nieuwe identiteit, zo belangrijk dat je dat gaat zien. Een nieuw hart, een nieuwe geest, maar ook een nieuwe manier van leven. We gaan actie ondernemen. We zijn verantwoordelijk geworden, want je hebt de Heilige Geest ontvangen. Maar je hebt ook een nieuwe wil gekregen. En er vindt een heerlijke samenwerking plaats tussen jouw nieuwe wil en de Heilige Geest. Het zijn als het ware twee handen op één buik. Maar je bent wel verantwoordelijk. En ja, als wij straks naar het water gaan, dan zien we aan de ene kant dat het heel bijzonder is, hè, dat iemand zijn oude leven wil begraven. Het is een voorrecht, hè, om een kind van God te zijn. Het is zo'n onuitsprekelijk voorrecht. Het is zo'n wonder. Het is zo'n groot godswonder. Dat God jou op het oog had en zegt, ik wil jou adopteren. Ik kies jou uit om in mijn familie te komen. Dus als we gaan dopen, gaan we God daarvoor eer brengen. Gaan we God daarvoor loven en prijzen. Maar het betekent tegelijkertijd ook een nieuwe verantwoordelijkheid. Er zijn er hier die zich gedoopt hebben. 2 maanden geleden, 3 maanden geleden, 1 jaar geleden, 4 jaar geleden. Wanneer ben jij gedoopt? 60 jaar geleden, prijs de Heer, 60 jaar geleden. Dat kan ook nog, hè? En nog steeds op de goede weg. Achter de Heer Jezus aan. Maar dat betekent dus, hè, dat bij die nieuwe identiteit hoort ook een nieuwe manier van leven. En de tegenstander zal er altijd op uit zijn om jou weer in die modder te brengen. Wat zegt Petrus? Petrus die zegt, ja, er zijn er die weer terugkeren als een gewassen zeug naar de wenteling van het slijk. Het is mogelijk op een gegeven ogenblik dat je langzaam maar zeker in je hart lauwer wordt, kouder wordt, niet meer in het woord bent, niet meer naar de gemeente komt, niet meer je hart deelt met broeders en zusters. En wat gebeurt er dan? Dan word je als het ware weer die gewassen zeug die terugkeert naar de wenteling in het slijk. Maar wat een wonder dat God elke keer weer zegt, nee, als je dan weer terug bent gevallen, keer terug uit die modderpoel. Keer terug naar het kruis. Beleid opnieuw je zonde. Want bij jouw nieuwe identiteit hoort een nieuwe manier van leven. Nou, dat wordt zichtbaar. Ik weet dat sommigen er een beetje een kriebel van krijgen, hè, maar het wordt zichtbaar. Vroeger zeiden ze in de gereformeerde kerk, het wordt zichtbaar aan je praat, aan je gelaat, aan je gewaad en aan je daad. Het wordt zichtbaar op alle terreinen van het leven. Je bent niet meer die mopperkont op je werk, die altijd met een lang gezicht komt. Want je beseft, ik ben nu een ambassadeur van Jezus geworden. Er wordt naar me gekeken. Ik loop niet meer de kantjesstraf op mijn werk, want ik weet dat ik nu een nieuwe schepping ben en dat ik als christen de naam van Jezus hoog te houden heb. Je prioriteiten gaan veranderen. Vroeger ging je voor spullen en dingen en nu krijg je een bewogen hart voor mensen. Je mag je schuld en schaamte afleggen. Je beseft, ik leef van genade en daarom leer ik ook mijn hart te delen met anderen, ook als ik in de knoop kom. Ik leer die oude zondige levensgewoonte achter te laten. Ik vind het niet tof om het zo maar te zeggen. Ik baal ervan dat ik nog steeds ongeduldig ben, misschien in de file. Ik ga het voor God belijden en ik bid om meer van Jezus, om geduldiger te worden. Kortom, het wordt zichtbaar in je praat, in je gelaat, in je daden. Wordt zichtbaar in je gewaad, in de manier waarop je kleedt. Je verlangt ernaar om een nieuwe schepping te zijn en om dat zichtbaar te maken voor de wereld om je heen. Een radicale transformatie. We gaan al een beetje naar de afronding toe, maar als het dan gaat over die radicale transformatie, moest ik denken aan het transformatieproces van een rups naar een vlinder. De kinderen, die kunnen thuis wel eens even het videootje bekijken op YouTube van Willem Wever, hoe dat proces gaat, van rups naar een vlinder. Dat is ongelooflijk. Een rups verandert eerst in een pop. Het lijkt alsof die pop dood is, opgesloten in een kokon. Maar in die schijnbare rust vindt er een indrukwekkend proces plaats. De rups wordt volledig getransformeerd van een kruipend diertje dat vastzit aan de grond, wat afhankelijk is van bladeren, wat verandert in een prachtige vlinder die vrij door de lucht vliegt. Een complete make-over, zeggen ze tegenwoordig, hè? Net zoals de rups in de kokon volledig verandert, zo verandert ons leven radicaal als we in Christus zijn. Het oude leven met zijn beperkingen, nou ja, het beeld van een kokon, hè? Het lijkt me ook niet zo. Het leven in de gevangenis van een seriemoordenaar die nooit meer vrijkomt. Het is opgesloten met jezelf. Een kokon is daar ook een beeld van. Hè? Het oude leven met al zijn beperkingen, zonden en gebondenheden, dat ligt achter ons. Dat is voorbij. En zoals een rups nooit meer terug kan keren naar zijn oude vorm, na zijn transformatie tot vlinder kunnen wij ook niet meer terugkeren naar ons oude leven. Als we eenmaal door Christus vernieuwd zijn, is ons hele wezen vernieuwd, veranderd. We zijn bevrijd van de gebondenheid aan zonde. En we mogen nu in vrijheid leven. Nou, en straks gaan we daar iets van zien. Als we met elkaar gaan dopen, dat iemand bij Jezus wil horen. Dat iemand naar de hemelse gewesten, naar het rijk van de duisternis, maar ook naar het rijk van het licht wil zeggen, ik wil op overwinningsgrond staan en leven. Ik wil niet meer leven voor de duisternis. Want ik ben met Christus in het watergraf gegaan en ik ben opgestaan in een nieuw leven. Een geweldig voorrecht. Een geweldige verantwoordelijkheid. Waar sta jij? Er zijn gasten in ons midden. Waar sta jij? Ben je nog in Adam? Leef je nog dat oude leven voor jezelf en voor deze wereld? Of mag je vanmorgen doorgenade getuigen? Zie, alles is nieuw geworden. Het is mijn gebed dat deze dienst uiteindelijk een appel is op ieders hart om kleur te bekennen. Om te zeggen, verlaat dat leven in een kokon. Verlaat dat leven in de gevangenis van verslaving en zonde. En geef dat je door de Heer Jezus en door zijn opstandingskracht in vrijheid mag leven. En mag vliegen als een vlinder. Amen. Zullen we kort danken. Heren, we danken u dat wij mogen weten dat u onze redder wil zijn. Heren, als we in Adam zijn, bent u nog onze rechter. Dan staan wij niet oké tegenover u. Dan zijn we zondaren die buiten Christus onder het oordeel leven. En u zegt dat die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Dan staan we buiten. dan zijn we niet op de goede weg. Maar ik bid dat deze dienst, de liederen, de verkondiging van het woord en de getuigenissen ons zodanig bewegen dat Paulus zegt, wij bewegen de mensen tot het geloof. Wij roepen de mensen op om het oude leven in zonde en ongerechtigheid te verlaten en hun vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we hebben gelezen dat er één voor allen gestorven is. We danken u, Heer, dat het voor ons allemaal mogelijk is om een kind van God te worden, een zoon en een dochter van de hemelse Allerhoogste. Heer, we danken u dat u dat wil werken door uw Heilige Geest. En we bidden dat niemand van ons straks met een mond vol tanden zal staan als de bazuin zal klinken en u terug zal komen. Dank u wel dat u door uw Geest wil werken in onze harten, zodat wij liefde krijgen tot de Heer Jezus. Heer, we bidden dat in Jezus' naam. Amen.
Dankjewel.